Sowieso vind ik het een hele spannende om hier te staan vandaag. En dan ga ik je vertellen. Het is pas denk ik een dag of 10 geleden, Hans, dat je vroeg of ik deze datum kon. En normaal heb ik dan mijn preek al geschreven. Ik ben altijd nogal... Ja, maar toen hadden we nog geen datum. En als ik een datum heb, ga ik mijn preek schrijven. En normaal ben ik echt wel van de hele strakke voorbereiding. Maar ik zit de afgelopen maanden niet zo lekker in mijn vel. Nou ja, dat heet gewoon depressief eigenlijk. En dan krijg je, wil je spreken? Nee. En toch had ik vrijmoedigheid om ja te zeggen. En dat, dat was wel spannend. En het heeft heel wat voet in de aarde. Maar toen was het ook nog eens Pinksteren. En toen wist ik wel gelijk dat het over de Trooster zou gaan. Ik ga met jullie een paar versen lezen uit Johannes. En... ja, dat relateert. Die belofte van die Trooster, als Jezus zegt, ik ga jullie een Trooster geven, dat sprak tot mij en daar was ik de afgelopen maanden mee bezig. En ik vond het mooi dat we daar ook vanmorgen mee starten. Dus ik ga die verse lezen uit Johannes, waar Jezus de Trooster aankondigt. Johannes 14, vers 26. In 25 zegt hij, ik heb veel tot jullie gesproken, terwijl ik hier bij je verblijf. Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden in mijn naam, die zal jullie in alles onderwijzen. En die zal jullie alles in herinnering brengen wat ik jullie heb gezegd. En hoofdstuk 15, vers 26. Maar als de Trooster is gekomen, die ik jullie zal zenden vanuit de Vader, de Geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, die zal over mij getuigen. En in hoofdstuk 16, vanaf vers 6, omdat ik deze dingen tot jullie heb gesproken, namelijk dat hij hen zal verlaten, daarom heeft de droefheid jullie hart vervuld. Maar ik zeg je de waarheid, het is nuttig voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de Trooster niet naar jullie toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar jullie toe zenden. En vers 13, wanneer hij komt, de Geest van de waarheid... zal hij jullie de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Even tot hier voor nu. We komen straks nog even terug naar Johannes. En we komen straks ook even terug in alle evangeliën. Dan gaan we eens eventjes kijken naar een stukje hemelvaart. Een stukje tussen hemelvaart en Pinksteren. En dan gaan we naar Pinksteren, naar de uitstorting van de Heilige Geest. Dat zijn netjes de drie punten. Ik heb wel drie punten, fijn hè. Het wordt toch een echte preek. De hemelvaart, een vriend als geen ander. Ik kan heel goed relateren hier aan het perspectief van Johannes. Johannes is sowieso een evangelie waar ik de afgelopen tijd weer in ben gedoken. Namelijk de vraag, Johannes heeft een hele speciale band met de Heer Jezus. Johannes is nog een jonge man als hij geroepen wordt. En Jezus is echt zijn bestie. Johannes en Jezus hebben een hele, hele diepe, intieme vriendschapsband. En ik kan me zomaar voorstellen, als je zo jong bent en je trekt 3 jaar lang dag en nacht met Jezus op, dat je echt, je hart raakt zo ontzettend verknocht, zo verweven met hem. En als Jezus dan zegt na die 3 jaar, ik ga weg, dan denk je, ja maar dat kan toch niet. Zo'n vriend kan toch niet ineens uit je leven weglopen. Dat maakt toch alles stuk, iemand met wie je zo verweven bent. En ik weet niet hoe jij het je voorstelt, maar ik heb wel eens geprobeerd om me dat voor te stellen. Als je dan 3 jaar met Jezus optrekt en je zit elke avond aan dat kampvuur en je evalueert die dag. Maar hij is een vriend als geen ander. Hij is die vriend die precies weet waar je pijn zit. Die precies die paar woorden kan zeggen, waardoor hij... achter je pijn komt, waardoor hij je in een paar woorden kan genezen, waardoor hij komt bij de diepste oorzaken, bij alles wat je met je meedraagt. Hij is die vriend met wie je toch kan lachen. Niet die goedkope lachen om een schunnige mop, maar dat echte, echte vreugde. Hij is diegene die met een welgemikte grap jou door je tranen heen kan laten lachen. Hij is die vriend met wie je uren en uren kunt bomen over het leven. Hij is degene die je ogen opende voor wat het leven echt inhoudt. Hij is degene die je leerde wie God echt is. Door hem leerde je God kennen. En die Johannes die kijkt dan terug op dat leven en zegt, ja maar als die vriend, wat ga ik doen zonder die vriend? Hoe kan hij nou weggaan? En ik snap dat Jezus zegt, jullie zullen bedroefd zijn. Ja natuurlijk, ik ga stuk als je weggaat. Je kan me toch niet in de steek laten. En daarom zegt Jezus, jullie zullen bedroefd zijn, maar je hoeft niet wanhopig te zijn. Want ik ga je een trooster geven. Precies wat we nodig hebben. In de afwezigheid van Jezus. Als Jezus in vlees en bloed niet meer bij ons is, dan hebben we troost nodig. Een trooster, een helper, een voorspraak. Dat is de betekenis van het woord parakleet wat gebruikt wordt. Maar Johannes is degene die die term gebruikt. Johannes is degene die het heeft over de trooster. Want Johannes is degene die weet hoe ontzettend we Jezus nodig hebben in ons leven. Hij is degene die zo intiem met hem was. En Jezus belooft die trooster. Hij zegt, je zult niet wanhopig hoeven te zijn. Ik ga je troosten. Ik ga je troosten niet meer met mijn aanwezigheid in vlees en bloed. Ik ga je troosten met mijn aanwezigheid in geest. Want ook jullie, en dat is een van de dingen die de geest natuurlijk in herinnering heeft gebracht later. Ook jullie zijn niet meer alleen maar mensen van vlees en bloed. Ook jullie zijn opnieuw geboren als mensen van geest. Dus toen Jezus naar ons toekomt als mens van vlees en bloed, kon hij met hen wandelen. Elke dag. Ze konden zijn nabijheid voelen. Maar Jezus zegt, kijk, ik ben vlees en bloed geworden, maar nu ga ik jullie geest maken. En dan kan ik bij jullie zijn in geest. En dat betekent dat ik niet meer alleen maar met die 12 mensen kan zijn en met die 12 mensen kan rondlopen, maar dat ik ook bij jou kan zijn. En niet alleen op een moment dat we elkaar fysiek treffen, maar altijd, 24 uur per dag, 7 dagen per week, elk jaar van je leven. Altijd kan ik bij je zijn. En daarom komt die geest. Troost. Troost mijn volk. Troost mijn volk met mijn aanwezigheid. En hij gaat komen, want hij is een vriend als geen ander. Maar tussen hemelvaart en Pinksteren zitten nog 10 dagen. En ik vond dat heel wel wonderlijk. Weet je, je verwacht dat die discipelen helemaal stuk zijn, hè, als dan Jezus naar de hemel gaat. Dan denk je, ja, lekker dan, beste vrienden vandoor. Maar als je gaat lezen het verhaal van de hemelvaart, dan zijn ze helemaal niet verdrietig. Laten we eens naar de verslagen toe gaan van de hemelvaart. Laten we gewoon beginnen bij Matthäus. We gaan alle 4 de evangelie gaan we kijken hoe ze afsluiten. We gaan schrijven hoe ze afsluiten dat Jezus daadwerkelijk weggaat van de aarde. En we lezen uit Matthäus hoofdstuk 28. Dat is allemaal het einde van elke evangelie. Dat is lekker makkelijk. Vanaf vers 16. De 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden ze hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hem toe. Hij sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En leer hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u, alle dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Waar lees je in Matthäus dat Jezus weggaat? Niet. De hemelvaart, zoals Matthäus die beschrijft, is, ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Zo sluit Matthäus zijn evangelie af. Niks, Jezus is weg. Nee, Jezus is bij ons. Dat is het perspectief van je Matthäus. Jezus is niet weggegaan. Jezus is met ons, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Dat is hemelvaart en Pinksteren in 1 zin, volgens het evangelie van Matthäus. Gaan we door naar Marcus. Marcus 16. En Jezus is nog steeds aan het verschijnen, want de Marcus heeft natuurlijk helemaal een bloedgang in zijn evangelie zitten. Dus in vers 9 is Jezus opgestaan. In vers 14 is hij geopenbaard aan de 11 terwijl zij aanlagen. En in vers 15 zegt Jezus tegen hen, ga dan heen de hele wereld in en preek het evangelie aan alle schepselen. En wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal gered worden. Maar wie niet gelooft, zal verdoemd worden. En zij die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen spreken, slangen oppakken. Als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. En de Heer is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken en de Heer werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Dus wat zien we in Marcus, het evangelie volgens Marcus, zien we inderdaad, de Heer is opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God, maar de discipelen gingen overal heen om te preken en de Heer ging met hen mee. Hij werkte met hen mee. Dus ja, Marcus is daar wat tweelediger in. Ja, Jezus is naar de hemel gegaan. Zijn lichamelijke hemelvaart, hij is naar de hemel gegaan, hij is aan de rechterhand van God gezeten. Hij heeft zijn plek ingenomen als heerser over hemel en aarde, maar hij werkte ook met hen mee. Hij bleef ook op aarde. Ja, hij is in de hemel, maar ja, hij is ook op aarde. En hij werkt met hen mee. Waar ze ook heen gingen, elke dag tot aan het einde van de aarde, zegt hij, ik ga met je mee. En hij werkte met hen mee. Dat is Marcus. Lucas. Lucas 24. Lucas 24 vanaf vers 50. Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en hij hief zijn handen op en zegende hen. En het gebeurde terwijl hij hen zegende dat hij zich van hen verwijderde en hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Lucas legt veel meer de nadruk op de hemelvaart van de Heer Jezus. Ja, Lucas legt de nadruk hier in zijn evangelie, sluit hij af met het feit dat de Heer Jezus weggaat van de aarde. En hij gaat naar de hemel en hij gaat aan de rechterhand van de Vader zitten. En zijn de discipelen verdrietig? Nee, ze gaan terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En Jezus had het gezegd, ik ga wel weg, als jullie van me hielden, zou je blij zijn. Nou, je ziet het hier, die discipelen houden van hem, ze zijn blij. De discipelen zijn blij, want hun grote vriend is terug naar waar hij hoort. Wij kunnen ons denk ik niet voorstellen, de heerlijkheid van de Heer Jezus voordat hij naar de aarde kwam. Hij was het mooiste wat hemel ooit gezien had. Hij was het prachtigste. Hij ging de engelen zoveel te boven. Uit God geboren, uit God. Hij was God, hij had de heerlijkheid van de Vader. Hij was het mooiste wat hemel en aarde ooit gezien heeft. En die heerlijkheid heeft hij afgelegd om hier te kunnen zijn. Maar hier aan het einde van het evangelie gaat hij terug. En hij gaat naar de heerlijkheid van de Vader. En hij krijgt die plek die hij zo waard is. Na alles wat hij voor ons heeft gedaan, wat hij voor ons heeft doorstaan, wordt hij verheerlijkt en geëerd door God. En de discipelen zijn blij. De discipelen zijn blij voor hem. De discipelen zijn blij omdat deze man hoort daar in de troon. Nu is alles weer goed. Nu staat alles in de hemel en de aarde weer op zijn plek. Want deze mens, Jezus Christus, hoort op de troon van God te zitten. En hij wordt verheerlijkt en hij krijgt de eer die hem toekomt. En de discipelen zijn blij. En tegelijk gaat Lucas gaat natuurlijk verder in Handelingen. En die beschrijft nog een keer de hemelvaart en daarna beschrijft hij Pinksteren. Gaan we straks nog op terugkomen op Pinksteren. Maar Lucas sluit dus af met de hemelvaart. Gaan we naar Johannes. Het evangelie van Johannes. Hoe sluit Johannes zijn evangelie af? Johannes sluit zijn evangelie af op het strand bij Tiberias. Johannes 21, en dan komt dat... De geschiedenis waar Jezus Petrus in eer herstelt. En Jezus is nog met Petrus in gesprek. En toen Petrus in vers 21, toen Petrus de discipel zag, zei hij tegen Jezus, Heer, wat gaat er met hem gebeuren? En Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft tot ik kom, wat maakt jou dat uit? Volg jij mij. En dit was, ontstond een gerucht dat deze discipel niet zou sterven en dat verspreidde zich onder de broeders, maar dat had Jezus helemaal niet gezegd. Maar hij had gezegd, als ik zou willen dat hij blijft, wat gaat jou dat aan? Dit is de discipel, Johannes, die van deze dingen getuigt en die deze dingen beschreven heeft en wij weten dat wat hij getuigt waar is. En er zijn nog heel veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou denk ik de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. Hoe beschrijft Johannes de hemelvaart? Niet. Johannes, eigenlijk net als Matthäus, beschrijft dat Jezus nog veel meer dingen gedaan heeft. En ik las dat vers altijd in die 3 jaar. Ja, Jezus heeft in die 3 jaar natuurlijk nog veel meer dingen gedaan en die zijn allemaal niet opgeschreven. Maar misschien wijst Johannes ook wel op daarna. Want in het evangelie van Johannes is Jezus ook helemaal niet weggegaan. En we weten dat Johannes met de Heer Jezus geleefd heeft, tot op hele hoge leeftijd. In het boek Openbaring begint met ik was in de geest op de dag van de Heer. Johannes leefde en sprak nog steeds elke dag met de Heer Jezus. Ook 60 jaar later nog op het eiland Patmos. Toen hij een oude man geworden was, leefde die nog steeds elke dag met de Heer Jezus. Johannes was zich heel erg bewust dat toen de geest kwam dat Jezus op aarde was. Bij hem, elke dag. Dus als Johannes zijn evangelie afsluit, dan doet hij met, er zijn nog heel veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. En ik weet dat dat klopt. Want ik weet dat Jezus in mijn leven en in jullie leven elke dag werkt. Ik weet van sommige van jullie verhalen die je kunt vertellen over wat Jezus in je leven gedaan heeft. Ik weet dat Jezus in mijn leven dingen heeft gedaan. En soms zeggen mensen, joh, je moet een boek schrijven. En dan denk ik, joh, als we allemaal boeken gaan schrijven over wat de Heer Jezus doet, dan is de aarde vol met boeken. Dat is precies wat Johannes zegt. Wie gaat ze dan nog lezen, al die boeken? Alles wat Jezus nog gedaan heeft, ook na die 3 jaar, in de aanwezigheid van zijn geest, in de aanwezigheid in onze levens, alles wat Jezus elke dag nog doet op aarde, als we dat allemaal zouden opschrijven, zou de wereld vol zijn met boeken. Ik denk eigenlijk dat Johannes dat bedoelt. Die miljarden van ons in wie de geest woont en werkt. Door wie Jezus werkt, elke dag op aarde. Hij is niet weggegaan. Hij is bij ons. Dat is de belofte van de trooster. Ik ben bij jullie. Ik ben niet weg. Maar dan de timing. Ik kon me zo voorstellen dat Jezus zegt, we doen even een swap. Ik ben weg in vlees en bloed en ik kom terug in geest. Maar er zit nog 10 dagen tussen. Er zit een tijd tussen. En de discipelen hadden geen idee hoe lang die tijd zou gaan zijn. En dat doet de Heer Jezus wel vaker. Hij doet dingen, maar wanneer? Ik weet het niet. Ik heb de afgelopen tijd enorm zitten worstelen. En gisteren kwam die ineens. En hij zei 4 woorden. En alles is anders. En soms doet hij dat. En dan denk ik, waarom kom je niet 2 maanden eerder? Waarom laat je hem zo lang worstelen? Maar zijn timing, daar ga ik niet over. Hij legt geen verantwoording aan mij af. En hier stuurt hij ook de discipelen zonder hem terug naar Jeruzalem. Zoek het maar even zonder mij uit. Ik kom wel, maar ik zeg niet wanneer. Is dat alleen om hun geduld te oefenen? Ik zie daar ook iets anders, want ik weet niet waarom hij dit doet. En ik weet ook niet wat precies zijn bedoeling is. Maar wat ik wel zie in de evangelieën, is dat de discipelen samen optrekken. Dat in de afwezigheid van Jezus, terwijl Jezus niet lichamelijk op aarde is, geeft hij zijn discipelen aan elkaar. En ik denk dat dat een hele belangrijke les is voor ons. Want ja, aan de ene kant is de Heer Jezus natuurlijk genoeg voor ons. Natuurlijk, alles wat Hij, zijn vriendschap, zijn liefde is genoeg voor ons. Met alleen Hem zijn we toch gelukkig? Hij is toch genoeg? Dat geloven we toch? Ja, maar aan de andere kant heeft God ons zo gemaakt dat we ook mensen om ons heen nodig hebben. Toen God Adam maakte, had Adam had God. Hij had dagelijks contact, omgang met God. En toch zegt God, het is niet goed dat de mens alleen is. En ook hier geeft hij de discipelen aan elkaar. En in zijn afwezigheid zijn ze samen. Ze zijn elke dag bij elkaar. Ze zoeken elkaars gezelschap op. Jezus geeft ons aan elkaar. En die gemeenschap van christenen, die gemeenschap van gelovigen, van mensen met elkaar hebben we nodig. We zijn gewoon gemaakt om dat nodig te hebben. Dat is niet een tekortkoming van God, dat is zijn ontwerp voor ons. We zijn gemaakt om te leven in relatie met elkaar. En dit is ongelooflijk belangrijk. Ja, God is genoeg, maar ja, hij heeft ons wel zo gemaakt dat we ook elkaar nodig hebben. En elkaar mogen dienen en elkaar mogen opbouwen. Elkaar tot hand en voet mogen zijn. Elkaar mogen bemoedigen. En ze bidden samen en ze strekken zich samen uit naar Jezus en naar zijn Heilige Geest. En we vinden die discipelen in het begin van het boek Handelingen dus bij elkaar in die bovenkamer. Samen aan het bidden en samen aan het zoeken. Aan elkaar gegeven. En dan komt die andere helper. Dan komt de trooster. Dan komt de Heilige Geest van God. De aanwezigheid van God zelf. En dan komt de kracht waarmee hij de discipelen uitstuurt naar het einde van de wereld. Dus de Heer Jezus heeft ons nooit verlaten. Hij is bij ons in geest, maar hij geeft ons ook aan elkaar. En er is ook een plek voor deze gemeenschap, voor deze groep van gelovigen die soms misschien een beetje willekeurig bij elkaar lijken te zijn geraapt. Is dat heel anders dan de 120 gelovigen die bij elkaar waren in die bovenzaal? Het was ook maar een groepje bij elkaar geraapt. Wat discipelen, wat leerlingen uit verschillende delen van Galilea die daar in Jeruzalem een soort van ontheemd zijn. Een groepje vrouwen, sommige hooggeplaatst, sommige uit het volk. Hele verschillende achtergronden. Een samengeraapt zootje is het, maar ze zijn door Jezus bij elkaar gebracht en aan elkaar gegeven. En zo zijn jullie ook. Dat groepje wat met hem heeft opgetrokken, wat verschillende dingen van hem heeft gezien. En ze zijn daar bij elkaar en ze bidden samen en ze praten samen over hem en ze wisselen ervaringen uit. En dan komt de Heilige Geest en die openbaart ze alles. Die brengt ze in herinnering wat ze allemaal van Jezus hebben geleerd in die afgelopen jaren. En iedereen heeft verschillende dingen opgestoken daarvan. En ze praten met elkaar en ze bemoedigen elkaar met wat Jezus tot hen heeft gesproken, met wat Jezus in hun leven heeft gedaan. En ik wil jullie echt op het hart drukken, als 120 gelovigen hier in Schravenzanden, blijf dat doen. Zoek elkaar op, bid met elkaar, praat met elkaar over wat de Heer Jezus in jouw leven heeft gedaan. Want je hebt allemaal iets verschillends van hem gezien. En ja, hij is er zelf, ja, hij is genoeg, maar hij heeft ons ook gemaakt en ons ook aan elkaar gegeven. Hij heeft ons gemaakt om te leven in relatie met elkaar. Hij heeft een gezin om zichzelf heen ontworpen. En hij is nog elke dag bezig om zijn gezin, zijn familie uit te breiden. En dan komt de Geest op die Pinksterdag. En dan komen er duizenden mensen worden er toegevoegd. En daar verlangen wij ook naar, toch? Die 120 mensen die daar samen bidden om de Geest. Die worden vervuld met kracht. En dan komen er duizenden mensen. Van alle kanten komen ze aanstromen en ze horen het goede nieuws. Ze horen dat God aan gezinsuitbreiding aan het doen is. En we zijn welkom in zijn familie. Maar daarvoor moeten we eerst familie zijn. Laten we elkaar opzoeken. Laten we elkaar opbouwen. In de kracht van de Heilige Geest. Amen.